Goedemiddag, broeders en zusters. Hier volgt de liturgie voor de middagdienst. Na Votum en Groet zingen we gezang 165. Gezang 165 na Votum en Groet. Na het Votum en Groet zingen we Psalm 72, de versen 1 en 3. Dus na Votum en Groet Psalm 72, de versen 1 en 3. Schriftlezing 1 Samuel 15, de versen 10 tot en met 35. 1 Samuel 15, de versen 10 tot en met 35. Daarna zingen we Psalm 51, de versen 1, 5 en 7. Psalm 51, de versen 1, 5 en 7 na de schriftlezing. Het tekstgedeelte voor de preek is 1 Samuel 15, het 11e vers. 1 Samuel 15, het 11e vers als tekstgedeelte voor de preek. En als amenlied op de preek zingen we Psalm 40, de versen 2 en 3. Psalm 40, de versen 2 en 3 als amenlied op de preek. Na het dankgebed zingen we gezang 281, de versen 1, 3 en 4 uit het liedboek. Dus liedboek 281, de versen 1, 3 en 4. En de slotzang van de dienst is gezang 21, versen 1, 2 en 3, eveneens uit het liedboek. Dus liedboek 21, de versen 1, 2 en 3 als slotzang van de dienst. Ik zal alles nog een keer herhalen. We beginnen met het zingen van gezang 165. En dan na Votum en Groet zingen op Psalm 72, de versen 1 en 3. Schriftlezing 1 Samuel 15, de versen 10 tot en met 35, waarvan vers 11 het tekstgedeelte is voor de preek. Na de schriftlezing zingen we op Psalm 51, de versen 5 en 7. En als amenlied op de preek zingen we Psalm 40, de versen 2 en 3. Na het dankgebed zingen we liedboek 281, de versen 1, 3 en 4. En de slotzang van de dienst, gezang 21, de versen 1, 2 en 3. Voorganger deze middag is broeder A. Veerman. De voorganger deze middag, broeder A. Veerman. Ik wens u een gezegende eredienst toe.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten en luisteraars thuis. Namens de beide kerkraden heet ik iedereen van harte welkom in deze eredienst. Hartelijk welkom zijn ook de luisteraars in het Albert Schweitzer ziekenhuis. U bent verbonden met de gereformeerde kerk vrijgemaakt aan het Van Eesterenplein. Vanmiddag is er een gezamenlijke dienst met de christelijke gereformeerde kerk Zuidhoven, waarin voorgaat broeder Veerman. Vooraf nog enkele mededelingen van onze kerkraad. Vandaag wordt er op verzoek van de evangelisatiecommissie na afloop van beide erediensten een deurcollecte gehouden. Deze collecte is bestemd voor het zomerfeest dat ook dit jaar weer georganiseerd wordt in onze kerk. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Vanmiddag is er kinderkring voor de groepen 5 en 7. Voor de groep 5 zal dit straks nog apart worden aangegeven. Groep 7 is al met een aparte bijeenkomst begonnen. Voordat we met de eredienst beginnen, gaan we eerst zingen lied 165 uit het gereformeerde kerkboek.
Goedemiddag allen. Het thema van vandaag, van vanmiddag is: erken God als je koning. We willen straks als antwoord op Gods groet zingen Psalm 72, de versen 1 en 3. Laten we nu gaan staan voor een stil gebed, votum en groet. Genade en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest.
We willen de Heer om een zegen voor deze dienst vragen. Vader in de hemel, dank u wel dat wij vanmiddag weer bij elkaar mogen komen. Of dat we mogen meeluisteren in het ziekenhuis of thuis. Dat u ons wilt ontmoeten in deze dienst. En dat geeft ook vanmiddag een extra dimensie, omdat u het zo zichtbaar maakt dat wij als Christgereformeerde Kerk en Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk ons verbonden weten in Jezus Christus. In Hem willen wij u groot maken. Neem onze lofprijzing aan. Geef dat wij onszelf geven door gebeden, liederen en belijdenis heen. Leer ons ons zondige hart kennen, dat alleen door uw geest op u gericht kan zijn. Die geest van Christus die ons met hem en door hem met u, Vader, verbindt. Vergeef ons, heel ons. Wij vragen om uw zegen in deze dienst. Voor hen die een speciale taak hebben. We vragen het ook voor de kinderkring, dat u ook daar zijn. In Jezus' naam. Amen. Voorafgaand aan het tekstgedeelte dat we straks gaan lezen, krijgt Saul de opdracht om Amalek met de band te slaan. En dat betekent dat hij er niets van mag buitmaken en niets in leven mag laten. Dat is niet voor niets, want Amalek is een vijand van Christus en uit op de vernietiging van Israël. En na het gelezen gedeelte dan zingen wij van Psalm 51, de versen 1, 5 en 7. En het is heel goed om tijdens dat zingen die tekst ook te vergelijken met wat er net over Saul gelezen is dan. En in de preek wordt er even op teruggekomen, maar het is even goed om dat verschil in toonsoort ook te zien. We gaan eerst 1 Samuel 15, de versen 10 tot 35 lezen en Carole de Wit zou dat, dacht ik, met ons doen.
Toen richtte de Heer zich tot Samuel en zei: Ik betreur het dat ik Saul koning heb gemaakt, want hij heeft mij de rug toegekeerd en doet niet wat ik hem heb opgedragen. Samuel werd boos en schreeuwde het de hele nacht uit tegen de Heer. De volgende morgen vroeg wilde hij Saul tegemoet gaan. Men vertelde hem dat Saul in Karmel was geweest en daar voor zichzelf een gedenkteken had opgericht. En toen was doorgereisd naar Gilgal. Toen Samuel bij Saul aankwam, begroette deze hem met de woorden: Wees gezegend door de Heer. Ik heb gedaan wat de Heer mij heeft opgedragen. Maar Samuel vroeg: Hoe komt het dan dat ik schapen hoor blaten en runderen hoor loeien? Die hebben ze meegenomen van de Amalekieten, antwoordde Saul. De soldaten wilden de beste schapen en geiten en runderen sparen om ze te offeren aan de Heer, uw God. De rest hebben we afgemaakt. Geen woord meer, zei Samuel tegen Saul. Laat me u vertellen wat de Heer mij vannacht gezegd heeft. Zoals u wilt, zei Saul. En Samuel zei: U mag dan in uw eigen ogen onbelangrijk zijn, toch staat u aan het hoofd van de stammen van Israël, niet waar? De Heer heeft u gezalfd tot koning van Israël. En de Heer heeft u erop uitgestuurd met de opdracht om de Amalekieten, die zondaars, te vernietigen en ze te bestrijden, tot ze volledig waren uitgeroeid. Waarom hebt u niet geluisterd naar wat de Heer u heeft gezegd? Waarom hebt u zich op de buit gestort en iets gedaan dat slecht is in de ogen van de Heer? Maar ik heb toch geluisterd naar wat de Heer gezegd heeft, wierp Saul tegen. Ik ben er toch op uitgetrokken, zoals de Heer me heeft opgedragen. Koning Agag heb ik gevangen genomen en de rest van de Amalekieten heb ik gedood. En de soldaten hebben de beste van de buitgemaakte schapen, geiten en runderen voor vernietiging gespaard, om ze in Gilgal te offeren aan de Heer uw God. Daarop zei Samuel: schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij. En eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen. Daarom verwerpt hij u als koning. Toen zei Saul tegen Samuel: ik heb gezondigd. Ik ben voorbijgegaan aan wat de Heer gezegd heeft, aan wat u gezegd hebt. Ik was bang voor de soldaten en daarom deed ik wat zij wilden. Alsjeblieft, vergeef me en laat me niet alleen. Ik wil neerknielen voor de Heer. Nee, antwoordde Samuel. U hebt de opdracht van de Heer verworpen. Daarom verwerpt de Heer u als koning van Israël. Toen Samuel zich omdraaide om weg te gaan, greep Saul de slip van zijn mantel beet. Maar die scheurde af. En Samuel zei: hierbij scheurt de Heer het koningschap over Israël van u los en geeft hij het aan iemand anders, iemand die waardiger is dan u. En u weet dat de glorie van Israël nooit zijn woord breekt en nimmer van zijn besluit terugkomt. Hij is immers geen mens dat hij van zijn besluiten terug zou komen. Weer zei Saul: ik heb gezondigd, maar val me alsjeblieft niet af waar de oudsten van mijn volk en heel Israël bij zijn, en laat me niet alleen. Ik wil neerknielen voor de Heer, uw God. Toen ging Samuel met Saul mee en Saul knielde voor de Heer. Daarna zei Samuel: laat koning Agag van Amalek hier komen. Agag kwam naar hem toe, nog steeds geboeid. De bittere dreiging van de dood is zeker wel geweken, vroeg hij. Maar Samuel antwoordde: zoals uw zwaard vrouwen van hun kinderen heeft beroofd, zo wordt nu uw moeder van haar kind beroofd. En hij hakte Agags hoofd af ten overstaan van de Heer in Gilgal. Samuel ging terug naar Rama en Saul keerde terug naar zijn woonplaats in Gibea. Samuel heeft Saul nooit meer terug willen zien, maar hij treurde wel om hem. En de Heer betreurde het dat hij Saul als koning van Israël had gemaakt, aangesteld.
Thank you.
Broers en zussen, jong en oud, gasten, luisteraars in het Albert Schweitzer of luisteraars thuis. Vanmiddag luisteren we naar een geschiedenis van een koning die te horen krijgt dat zijn koningschap wordt afgenomen. Een belangrijk woord in deze tekst is berouw of spijt. En na de preek willen wij als amen zingen van Psalm 40, de versen 2 en 3. Spijt. Wie van jullie kent dat niet? Wie van jullie heeft wel eens spijt? Nou, het blijft nou heel rustig. Ik zie een paar vingers. Nou, ik in ieder geval wel. Want spijt is iets heel menselijks. Dat hoort erbij. En dan krijg je woorden als spijt, berouwen, betreuren. Woorden die aangeven dat er iets gebeurd is wat je liever had gezien dat het anders was gelopen. En dat zien we ook in deze tekst. Samuel is boos op God. Hij treurt over de beslissing van God. Saul heeft gedaan wat hij niet moest doen en hij vraagt vergeving. Maar God betreurt het dat hij Saul koning heeft gemaakt. En dan denk je, zijn er nu aan het einde van dit hoofdstuk niet gewoon drie verliezers? En hoe kan God, die alles regeert, ergens spijt van hebben? Hij wist toch precies wat Saul ging doen? Spreekt de Bijbel zich in dit hoofdstuk niet geweldig tegen? God betreurt het dat hij Saul koning heeft gemaakt. En in hetzelfde hoofdstuk, God is toch geen mens dat hij op zijn besluiten terug zou komen. Het thema voor deze dienst is: erken God als je koning. En als uitgangspunt is genomen 1 Samuel 15 vers 11. En in dat vers zegt God: ik betreur het dat ik Saul tot koning heb gemaakt, want hij heeft mij de rug toegekeerd en hij doet niet wat ik hem heb opgedragen. Samuel werd boos en schreeuwde het hele nacht uit tegen de Heer. En we gaan dan eigenlijk in omgekeerde volgorde langs deze tekst lopen. Eerst kijken we naar de houding van Samuel, dan kijken we naar de houding van Saul en dan ook naar de houding van God. Samuel heeft Saul tot koning gezalfd. Maar dat is niet van harte gegaan. Toen Samuel oud geworden was, toen had hij zijn twee zonen als rechters aangesteld. Maar die jongens die bakten er gewoon niets van. Ze waren corrupt, ze waren oneerlijk. Ze waren uit op geld. Ze deden dus praktijken die door de Heer verboden waren. Wat een teleurstelling voor een vader die zo dicht bij de Heer leeft. En wat zal Samuel vaak gedacht hebben? Heer, waarom nou? Waarom luisteren mijn kinderen niet naar u? Het is een worsteling die herkenbaar is. Een worsteling als kinderen eigen wegen gaan. Als een geliefde zich afkeert van God. En dan heeft Samuel nog een teleurstelling. Want het volk vroeg toen om een koning. Ontoelaatbaar vond Samuel. Misschien voelde hij zich afgewezen. Maar hij bidt. Hij bidt tot God. En let dan op, God geeft in die tijd een opmerkelijk antwoord. God zegt: geef ze maar een koning. Want Samuel, niet jij wordt afgewezen, maar ik word afgewezen. God is koning, maar hij komt in de ongehoorzaamheid van het volk toch tegemoet. God geeft ruimte, maar hij blijft wel de koning der koningen. God blijft koning, ook al zijn onze keuzes betwistbaar. In de tijd die dan volgt is Samuel Saul gaan waarderen. De krachtige Saul. De Saul die klein dacht over zichzelf en die God wilde dienen. Echt een koning die de hemelse koning kon vertegenwoordigen. En Samuel verzoent zich met het idee van een koning. God zelf had in zijn geduld een koning aan het volk gegeven. Hij zelf had Saul verhoogd. En Samuel mag steeds namens God tegen Saul spreken. En in het begin van het hoofdstuk krijgt Saul te horen dat hij het volk moet redden van de dreiging van het kwaad van Amalek. En toen Samuel Saul tot koning zalfde, werd hij aangesteld om Israël te redden van de vijanden die het volk omringden. En dit is nou precies een opdracht die daar helemaal bij past. In de voorgaande hoofdstukken is Samuel al vaker eigenzinnig opgetreden. Saul al vaker eigenzinnig opgetreden. Denk aan het voortijdige brandoffer bij Gilgal in hoofdstuk 13. Of aan de onbezonnen eten in hoofdstuk 14, waardoor de manschappen niet konden eten en zwak werden. En nu in hoofdstuk 15 de ongehoorzaamheid tegen de opdracht om alles en iedereen van Amalek te doden. Het beste deel van de buit en koning Agag blijven in leven. En dan komen we bij vers 11 eigenlijk. Want die nacht spreekt God tot zijn profeet. Samuel, ik betreur het dat ik Saul tot koning heb gemaakt. Want hij doet niet wat ik hem heb opgedragen. Saul heeft zijn eigen invulling aan de opdracht gegeven. En je zou eigenlijk verwachten dat Samuel zegt, ja logisch, ik had het toch gezegd. Het is toch een foute vraag van het volk geweest. Nee, Samuel, die eerst zo tegen dat koningschap was, die wordt vreselijk boos. Woedend is die op God. Hij schreeuwt het uit en niet eventjes, een hele nacht lang. Eerst wil hij geen koning, maar dan moet hij Saul tot koning zalven. En nu is Saul koning en nu is hij er blij mee en dan wordt hij weer weggenomen. Wat is dit voor beleid van God? Of gaat het Samuel om Saul zelf? In ieder geval is Samuel boos om Gods aanzegging. Wat een gebedsworsteling is dit. Dat kan dus dat je God niet begrijpt. Dat je het niet eens bent met zijn beleid. Ga dan die strijd op de juiste plaats aan. Heb het dan niet over God, maar ga die strijd met God aan. God luistert naar je woede, naar je verdriet, je schreeuwen en klagen. Gemeente, bidden is niet alleen maar spreken met God, bidden is ook en misschien wel vooral zoeken naar God. God laat zich vinden. En je ziet de rust en de standvastigheid bij Samuel als hij op pad gaat. In zijn spreken is niets meer te horen van die woede, van dat verdriet, waar hij de hele nacht over geschreeuwd heeft. Heldere woorden, spreekt Samuel. God scheurt het koninkrijk van u af en geeft het aan iemand die het meer waard is. Is Samuel veranderd? Is hier nu een harde profeet met harde woorden overgebleven? Nee, Samuel blijft begaan met Saul. Kijk maar, een eind verderop in de tekst gaat hij met Saul mee. Om dat gezichtsverlies te voorkomen. Hij valt hem niet publiekelijk af. Tegelijkertijd, Saul blijft ongehoorzaam en Samuel blijft trouw aan Gods opdracht. Daar waar Saul Agags leven gespaard heeft, neemt Samuel dat leven in opdracht van God af. En hij kondigt dat ook heel sterk aan. Hè? Agag, zoals jij moeders van hun kinderen beroofd hebt, zo beroof ik jouw moeder van haar zoon. En dan staat erbij, hij deed dit ten overstaan van de Heer. Heel mooi, ten overstaan van de Heer. Samuel kent de Heer en hij wil hem dienen. En als je God kent, dan doe je ook de dingen tegenover hem, voor zijn oog. Kijk Heer, ik wil u dienen. Daarom doe ik wat u van me vraagt. Rekenen met de Heer. Hem betrekken in wat je doet. Dat helpt om dicht bij hem te blijven. Dat wil niet zeggen dat alles dan weer koek en ei is. Dat er geen teleurstelling, geen verdriet, geen twijfel overblijft. Samuel heeft Saul na deze gebeurtenis nooit meer opgezocht. Dat wilde hij niet. Maar Saul is niet uit zijn gedachten. Saul is steeds in zijn gebed. Samuel treurt om hem. Je kan God gehoorzaam zijn en doen wat hij vraagt, terwijl de teleurstelling in God blijft. Het gebed om geliefden die andere wegen zijn gegaan, blijft. De houding van Samuel, die kenmerkt zich door gehoorzaamheid. Geen blinde gehoorzaamheid, maar een gehoorzaamheid door teleurstellingen heen. Worstelend, soms boos, soms verdrietig. Maar binnen alles blijft Samuel buigen voor God. Hij erkent dat God koning is. Kijken we naar de houding van Saul. Op de een of andere manier heeft Samuel Saul leren waarderen. En was het zijn reizige gestalte, Saul die met kop en schouders boven het volk uitstak? Was het zijn bescheidenheid? Toen met de verkiezing tot koning ging hij zich verstoppen achter de pakken, terwijl hij toch wist, want hij was gezalfd, dat hij koning worden zou? Of is het zijn krijgshaftige optreden? Hoofdstuk 14 sluit af met tekst als: Saul voerde oorlog tegen alle omringende vijanden. En een tekst als: overal waar hij kwam, behaalde hij de overwinning. Saul is een overtuigend koning. En je ziet het als hij een leger op de been wil brengen. Meer dan 200.000 krijgt hij bij elkaar. Sauls wapenfeiten staan buiten kijf. Zijn gestalte is indrukwekkend, maar zijn bescheidenheid blijkt valse bescheidenheid. Saul is trots. En die ontdekking begint al met die woorden van Samuel. U mag dan wel in uw eigen ogen onbelangrijk staan, zijn, maar u staat aan het hoofd van alle stammen, niet waar? En dat woordje niet waar, dat is heel ontdekkend. Het ontmaskert. Je weet toch zelf ook wel dat je koning bent. Nou, en of Saul dat weet. Zo pas heeft hij nog een gedenkteken voor zichzelf opgericht. Direct na de overwinning. Niet eerst een offer voor God, nee een gedenkteken voor hemzelf. Wat is er dan over van die nederige Saul? Alleen nog maar wat valse bescheidenheid, waarachter je jezelf kunt verschuilen als Samuel komt. Trots, gemeente, trots is een vorm van niet rekenen met de Heer. Als je je afhankelijk weet, dan blijf je ook klein. Saul, die kiest hier tegen de Heer, want hij wil zelf de hoofdrol. En dat Saul niet rekent met de Heer, dat blijkt ook hoe hij over de Heer spreekt. Hij zegt niet onze God, maar hij zegt uw God. Hij neemt afstand. Maar als gelovige spreek je toch over mijn God of over onze God. Als we bidden, dan bidden we toch onze Vader, niet jouw Vader. Saul neemt afstand door die woorden. Dat wil niet zeggen dat Saul hier geen vrome woorden gebruikt. Maar hoe echt is wat hij zegt? Want wat je ziet is dat Saul draait en draait en nog een keer draait in dit hoofdstuk. En is het niet heel herkenbaar wat hij doet? Die beweging om de soldaten, het volk, de schuld te geven, dat lijkt toch op Adam in het paradijs? Heer, die vrouw die u mij gegeven hebt. En is het niet de beweging die wij zelf ook altijd graag maken? Ja, natuurlijk was het niet goed, maar de kerk, de omstandigheden, mijn baas, mijn man, enzovoort. Je geeft het wel toe, maar je hebt geen echt berouw. Maar dan houd je jezelf voor de gek. Door van je eigen zonde weg te draaien, zonder te buigen, houd je jezelf voor de gek. Dat zal hier draait, dat blijkt ook wel weer uit het vervolg. Hij blijft de schuld geven aan het volk. En hij geeft een draai aan de reden om de buit te sparen. Het zou om een offer gaan. Samuel wijst zijn argumenten af. Maar hij blijft draaien. Ik heb toch gehoorzaamd? Ik ben de strijd aangegaan. Ik heb iedereen gedood. Maar ja, die soldaten, die wilden het beste sparen om te offeren. De profeet Samuel legt bloot waar het hier werkelijk om gaat. Waar is je hart? Gehoorzaamheid is beter dan offers. Het gaat hier niet om offers op zich, maar het gaat om de manier waarop ze gebracht worden. Wat is de houding waarin je offert aan de Heer? Alleen als offers een houding van gehoorzaamheid hebben, dan hebben ze waarde voor God. Sauls hart is niet bij de Heer. Is dat beetje ongehoorzaamheid dan zo erg? Nou, let dan op wat Samuel zegt. Samuel vergelijkt het hier met toverij en afgoderij. God neemt de ongehoorzaamheid hoog op. En dat komt omdat hier ook de kern van de Sauls zonde aan het licht komt. Sauls zonde is opstand tegen Gods koningschap. En dat is net zo erg als afgodendienst. Je hebt een ander of jezelf tot God en koning gemaakt. Dat is de reden dat God persoonlijk het koningschap van Saul afneemt. En opnieuw lijkt Saul zich te bekeren. Ik heb gezondigd. Maar hoe diep zit die bekering? Is het angst voor de straf of is het oprecht berouw? En weer legt Saul de schuld bij de soldaten. Ik was bang voor de soldaten. Waar is hier die fiere Saul gebleven? Een Saul die het opneemt voor zijn mannen. Nee, hier staat een bange Saul. Bang voor zijn hachje. Bang voor gezichtsverlies. Bang om het koningschap te verliezen. En hij verstopt zich opnieuw. Nu niet achter de pakken, maar achter de mannen waar hij voor op had moeten komen. Saul heeft geen echt berouw. Saul blijft zichzelf zoeken. En zijn laatste actie is voorkomen van gezichtsverlies. Val mij niet af in het bijzijn van het volk. Saul schaamt zich niet voor de Heer. Saul schaamt zich voor het volk. Ontluisterend als je je zonde niet echt wil belijden, maar als je alleen maar uit bent op een goede naam. Waar is dan je hart? Wie is dan je koning? Saul gaat voorbij aan de oproep van Samuel. Erken God als je koning en buig voor hem. Daarom wordt het koningschap van Saul afgescheurd als was het een jas. God kiest voor een ander, iemand waardiger dan Saul. En wij weten dat die iemand David was. David, de man naar Gods hart. En niet omdat David zonderloos was. Maar omdat hij steeds weer luisterde naar de stem van God. Omdat hij in zijn zonde steeds opnieuw diep berouw had. En de psalm die wij voor de preek zongen, die getuigt hier mooi van. Door eigen schuld verzink ik in de nacht. Dat is David. Maar het waren woorden die Saul niet over zijn lippen kon krijgen. Als derde punt kijken we naar de houding van God. Aan het begin van de preek heb ik de vraag opgeworpen of dit tekstgedeelte niet in zichzelf tegenstrijdig is. God betreurt het dat hij Saul koning heeft gemaakt, en God is geen mens dat hij op zijn besluiten terug zou komen. En de tweede vraag daarachter is, hoe kan God ergens spijt van hebben? Hij weet immers nog alles vooruit. Je kan het heel makkelijk oplossen door te zeggen dat Gods berouw niet echt berouw is, maar een mensvormig spreken. Of je zegt van, eigenlijk wordt hier bedoeld smart of verdriet. Maar dan doe je wel tekort aan wat hier staat en wat op heel veel andere plaatsen in het Oude Testament staat. God heeft berouw. Berouw, dat is toch spijt hebben? Als je het geweten had, dan had je het toch anders gedaan? En Gods werken zijn toch van eeuwigheid bekend? Ja, God is onveranderlijk. En tegelijk, hij verblijdt zich. Hij heeft verdriet. Hij kan boos worden. Je kan de geest van God, staat er in het Nieuwe Testament, bedroeven. Dat is realiteit bij God. Dat nemen wij waar. Dat namen de Bijbelschrijvers toen ook waar. Maar aan de andere kant, Gods berouw is totaal anders dan het berouw van mensen. En dat staat er eigenlijk, want hij is geen mens dat hij op zijn besluiten terugkomt. Er zijn in de Bijbel twee soorten berouw. Goddelijk berouw en menselijk berouw. En God kent geen menselijk berouw. Gods besluiten, Gods plan staat vast. Zijn beloften zijn waar. Hij is trouw. Maar waar heeft goddelijk berouw dan wel mee te maken? In Jeremia 18, daar zien we dat. En ik wil die paar versen even lezen met u. Jeremia 18, vers 7. Daar zegt God. De ene keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken. Verwoesten en ombrengen. Maar als dat volk van zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. De andere keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en planten. Maar luistert dat volk daarna niet naar mij en doet het wat slecht is in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik beloofd had te doen. God houdt zich aan de opgestelde regels van het verbond. God zegent wie leeft uit het geloof en straft wie hem verwerpt. En dat is waarom Gods berouw zoveel perspectief biedt. Als iemand zich bekeert, gemeente, als iemand zich bekeert, verandert Gods houding ten opzichte van hem. Dat is Gods berouw ten goede. God is geen bewegingsloze toeschouwer. Geen statisch God. Hij is de levende God. En hij houdt rekening met wat er in ons hart speelt. En wij kunnen ons nooit verschuilen achter zijn almacht. Onze daden, ze doen ertoe. Let op dat verschil tussen Samuel en Saul. God rekent het ons niet aan als wij in onmachteloze woede ons ongenoegen tegen hem uitschreeuwen. Zolang we het van hem verwachten. Zolang we het bij hem zoeken. Zolang we willen buigen voor zijn majesteit. God rekent het ons wel aan als ons hart op iets anders dan hij gericht is. Als we zijn geest bedroeven. Dat zien we bij Saul, die zich niet werkelijk bekeert. Hij beseft wel dat de dingen niet goed zijn gegaan, maar hij zoekt het niet bij zichzelf. Hij erkent God niet als zijn koning. Zijn hoogmoed zit hem in de weg. Daarom verwerpt God hem. Daarom kiest God David op de troon. Maar ook David blijkt niet volmaakt. Net zo min als al die koningen na hem tekort blijven schieten. Daarom komt definitief de grote zoon van David op de troon. De zoon van God. Hij is de enige die gehoorzaam is tot op het bot, tot diep in het DNA. Eindelijk een koning van wie God nooit berouw zal hebben. Eindelijk een mens die zichzelf niet voorop zet. Een mens die bidt, niet mijn wil, maar uw wil. In Jezus zien we hoe menens het is bij God. God die weet dat geen zoon van Adam, geen dochter van Eva, kan blijven bestaan voor hem. Als de mens God kwetst in de dagen van Noach, dan heeft hij ook spijt dat hij de mens gemaakt heeft. Maar de vernietiging is niet totaal. God kiest een weg van redding, van uitweg in de schepping. Hij biedt de mens redding aan. Zijn eigen zoon is in onze huid gekropen. En deze Jezus, die bracht het offer waar God behagen in heeft. Waardoor God zei, het is genoeg, de schuld is betaald. Zijn plan staat vast, de schuld moet betaald. Er is geen ontkomen aan. Maar de oplossing, gemeente, de oplossing is ongedacht. Niet wij, maar God zelf zorgt voor de betaling. Dat is zijn berouw ten goede. Gods berouw verlost. Gods berouw bevrijdt hen die hem zoeken. Dat kan gelovend, worstelend, met ups en downs. Maar gemeente, vertrouw op hem. Geloof in hem. Gehoorzaam hem. Erken hem als de koning van je leven. Amen. Na het dankgebed zingen wij liedboek lied 281, de versen 1, 3 en 4. Ik ga u voor in gebed. Vader, dank u wel dat u ons allemaal kent. Stuk voor stuk zoals we hier zitten. Dat wij met al onze vragen, worstelingen, emoties bij u mogen komen. Dat u niet moe wordt om naar uw kinderen te luisteren. Dag en nacht staat de deur van uw troonzaal open. Wij danken u dat u in uw almacht, uw grootheid, ons wilt gebruiken. Dat wat wij doen en denken ertoe doet. Dat het u niet koud laat. Maar Heer, wij kunnen uit onszelf helemaal niet bij u komen. Dat kan alleen door uw geest. Daarom bidden wij om uw geest, iedere dag van ons leven. Heilig vuur dat in ons brandt. Vader, als wij belijden dat uw zoon koning is, maak dan dat wij herauten zijn. Dat ons leven uw glans uitstraalt. Dat wij uw liefde laten zien. Wij bidden voor de evangelisatieprojecten in onze stad. De buurtlunches in Crispijn, in de Staart. Zegen dat werk. Geef dat het zaad dat wij zaaien in goede aarde mag vallen. Zegen de voorbereidingen die voor de zomerprojecten worden gedaan. Maak ons blij door wonderen van bekering. Wij bidden voor het werk dat in onze beide gemeenten gebeurt. Voor de ambtsdragers, maak hen trouw, geef inzicht. Wij bidden voor dominee Vogel, geef hem wat hij nodig heeft. En wij bidden dat ook voor dominee Haak, wees met hem. Vandaag neemt hij afscheid van zijn huidige gemeente, om ons straks te mogen dienen in Dordrecht. Wees met ons in een vakantietijd waarin velen op reis gaan. Soms dichtbij, soms ver weg. Bewaar ons voor elkaar. Geef een mooie, goede tijd. Wij bidden voor thuisblijvers. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. U kent ze. Zo'n tijd kan ook eenzaamheid betekenen. Heer, wees nabij. Wij bidden voor de zieken onder ons. Voor hen die in het Albert Schweitzer ziekenhuis met ons meeluisteren. Wij bidden voor hen die via de kerktelefoon of computer met ons verbonden zijn. Heer, wees met ons in de week die voor ons ligt. In de mooie dingen, maar ook in de moeilijke, verdrietige gebeurtenissen. Wees er steeds weer bij, zodat we kunnen juichen en kunnen schuilen in u. Jezus Christus, wees de koning van ons leven. Bind ons door uw geest. Amen. De kinderen van de kinderkring zullen heel stil in ons midden komen. En dan is het ook gelegenheid voor de collecte, voor de diaconie, ondersteuning van hulpverlenende instanties. En na de dienst is dan gelegenheid om voor het zomerfeest bij de deur te geven. God zegene uw gift. De ouderling van dienst was wat bezorgd of ik de geloofsbelijdenis niet zou vergeten. Maar dat is niet zo. Die gaan we nu doen met elkaar. Maar na afloop daarvan zingen we uit het liedboek lied 21, de versen 1, 2 en 3. Dat is zowel ons amenlied als de slotzang van deze dienst. Wie staan kan, laten we ook gaan staan voor de belijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer en onze Koning. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven, begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar komt hij om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, met u allen.